zijn twee dingen.
Twee dingen, actueel en persoonlijk. Met Alice de Bruin.
Hele goedenavond. Mijn gast van vandaag is eigenlijk al 5 jaar op reis. Hij is bezig met een project om alle hoofdsteden van de wereld te fotograferen. Jeroen Swolfs, goedenavond. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja. Nooit is gedacht, Jeroen, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
Ja, vaak. Ja? Vaak. Ja, zeker. Ja, ja. Maar ook meer gedacht, wat ben ik iets moois aan doen?
Ja, maar wanneer dacht je van waar ben ik aan begonnen?
Nou ja, dat verschilt van eindeloze nachten alleen op hotelkamers tot toch wel fotograferen in gevaarlijke omstandigheden. Misschien ook alweer op Schiphol staan om te vertrekken.
Ja, dat je dat af en toe ook niet wil.
Nou ja, dat je wel kan bedenken dat het misschien wel fijn zou zijn om thuis te blijven.
Maar... We gaan het er uitgebreid over hebben waarom je dit in godsnaam doet. Reageren kan. Hashtag twee dingen is het adres. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, want wat is eigenlijk het laatste land dat je hebt bezocht, Jeroen?
Ik ben teruggevlogen vanuit Servië. Belgrado, daar heb ik ook mijn auto neergezet. Die staat daar in de garage en die haal ik zaterdag weer op.
Maar wanneer ben je teruggevlogen?
Maandag. Okay. Maandag. Ja. Maar het laatste land dat ik gefotografeerd heb was Bulgarije en Sofia.
Ja, en dat is dichtbij. Dat is dan ook misschien makkelijk te doen, of niet?
Ja, nou ja, qua afstand is het natuurlijk, je zit in Europa, dus dat maakt het op zich voor mij wel een stukje makkelijker dan bijvoorbeeld ergens diep in Afrika. Maar het blijft altijd wel zoeken naar de juiste plek om te fotograferen.
Ja,
maar,
om een mooie foto te maken. Want hoeveel landen heb je inmiddels, of hoeveel hoofdsteden moet ik zeggen, heb je inmiddels op de plaat?
151.
En hoeveel zijn er nog te gaan?
Dan hou ik er 53 over, want ik doe er volgens mij nu, het verandert een beetje, maar 204 in totaal.
204.
Het zijn eigenlijk de soevereine staten van de wereld. En sommige zitten er nog bij waarvan het een beetje betwist is wat de status is.
Ja, en wat is dan het verhaal wat je wilt vertellen in een notendop?
Ja, nee, het is eigenlijk wat ik eigenlijk steeds meer zoek is wat ons bindt. Hè, onderling. Ik was aanvankelijk dacht ik dat ik de verschillen zou fotograferen in al die steden. Ik maak maar één foto per, of ik maak er meerdere, maar kies maar één foto per hoofdstad uiteindelijk. En die zijn allemaal exact op dezelfde manier gemaakt. Waardoor je heel erg naar de inhoud gaat kijken. En daar probeer ik altijd toch wel een persoonlijk verhaal, een menselijk verhaal in vast te leggen. En dat lukt ook vrij goed. En ja, je krijgt een enorm omvangrijk verhaal van hoe mensen leven in al die hoofdsteden.
Ja, want dat was het achterliggende doel, de achterliggende gedachte.
Ja, dus het gaat niet zozeer om met één foto een stad te fotograferen of een land, dat is natuurlijk helemaal niet haalbaar, maar... Ze hebben wel allemaal heel specifiek een eigen verhaal, wat ook echt wel zijn eigen kleur heeft vaak. Maar er zitten hele herkenbare elementen in. En dat vind ik mooi om te laten zien.
Ja, hoe kwam je op het idee eigenlijk?
Ja, dat is allemaal weer lang geleden inmiddels. Dat is nog eigenlijk nou, ruim voordat het project begon, ben ik een keertje gestruikeld. En heb ik vrij lang op straat gelegen. Het was al een late avond. En toen dacht ik ineens na een tijdje staren naar die tegels van misschien moet ik straatleven fotograferen. Want dat is wel de plek waar, nou ja, waar heel veel dingen in ieder geval
waar
bij elkaar komen.
Waar je thuis voelt, of niet?
Ja, waar ik ook dat. Maar ook waar heel veel dingen samenkomen en ook zichtbaar zijn. Dus nou, dat wist ik nog steeds de volgende dag. En jaren later besloten om het echt te gaan proberen te gaan doen. En dat is weer een paar jaar later eindelijk gelukt. En dat is alweer 5 jaar geleden. Ja, dus ik ben al een tijdje mee bezig.
Ja, zometeen gaan we er uitgebreid verder over praten. Want eerst even de actualiteit van vandaag.
Twee dingen uit het nieuws.
En dit is het eerste onderwerp wat jij koos.
Ja.
In West-Afrika grijpt het ebola-virus razendsnel om zich heen. Met name in Liberia slaat het virus hard toe. Het land is ontwricht. Artsen zonder grenzen noemt de situatie zelfs onhoudbaar.
Zware ongeregeldheden in het door ebola geteisterde Liberia. De hoofdstad Monrovia kent meerdere sloppenwijken. De bekendste is West Point, gelegen op een schiereiland. Dit gedeelte van de stad is afgescheiden van de rest. Niemand mag erin of uit om verspreiding van het ebola-virus te voorkomen.
Ja, fragment uit Nieuwsuur. En waarom heb je dit gekozen, Jeroen?
Ja, volgens mij is inmiddels, ik las volgens mij vandaag inderdaad, dat weer is opgeheven. Die quarantaine die ze in die wijk hadden ingesteld. Ja, ik ben er geweest. En ik ben in al die landen geweest waar nu dat zo om zich heen grijpt. En dat is heftig, want dat zijn landen die het sowieso heel zwaar hebben. Die ook allemaal, in ieder geval Sierra Leone en Liberia, een heel heftig verleden hebben met ernstige burgeroorlogen ook. En nu is het enigszins rustig en ging het wel weer wat beter. En dan krijgen ze dit eroverheen. En er wordt ook niet heel adequaat op gereageerd. Het speelt nu al bijna een half jaar. En ja, dat gaat gewoon niet goed. Hè. Dus dat, ja, dat gaat me wel aan het hart. Want ik heb daar zelf wel best wel een fijne tijd gehad. Dus,
ja, waarom een fijne tijd? Ik bedoel, hoe was
nou,
dat
ja, omdat ik dus van tevoren, dat heb ik wel vaker hoor, dat ik dan een vrij negatief beeld heb van een land. En zeker Sierra Leone en Liberia geldt dat wel voor bij een hoop mensen, denk ik. En als je dan zelf komt en gaat rondlopen en met mensen spreekt en wat beter het land zelf gaat bekijken, dan valt het enorm mee. Dus daarom was het voor mij eigenlijk best wel een stuk fijner dan ik dacht. En dan vind ik het des erger nu dat het zo slecht gaat ineens weer.
Wat voor foto heb je daar gemaakt trouwens?
Monrovia is eigenlijk op straat. En dat is een enorme kleurrijke fotostad. Met heel veel mensen die kleren aan het verkopen zijn op straat. En het veel meer activiteit dan ik dacht aanvankelijk. En vrolijk, heel veel vrolijk. Er wordt heel veel gelachen in die foto. En juist daar vond ik dat sterk, omdat daar toch een vrij negatief beeld over bestaat over het land.
Ja, dus dan wil je juist ook laten zien dat er een andere kant is van Liberia.
Ja, maar dat is sowieso ook wel de algemene insteek eigenlijk van het project. Dat probeer ik overal en in alle landen en juist ook in de landen waar het niet goed gaat, om juist daar een positief beeld te maken. En niet dat daarmee gezegd wordt dat er niks gebeurt wat erg is. Want dat zie ik ook allemaal. Dat gebeurt ook echt voor mijn neus. Maar ik kan wel bewust kiezen om ook juist de sterke kant van mensen te laten zien en de positiviteit. En heel belangrijk. En ik vind dat in dit project de juiste keuze.
Ja, en waarom wil je dat nou? Want je kunt ook zeggen, ja, journalistiek gezien, hè, je bent natuurlijk ook journalist, want je bent fotojournalist. Ja. Moet je misschien ook gewoon de werkelijkheid laten zien. En moet je misschien ook dat negatieve verhaal ook tonen.
Ja, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want de werkelijkheid, dus de positieve kant, is dus ook de werkelijkheid. Dus je zegt dat je formuleert zelf al het op een manier dat de werkelijkheid juist dan zou draaien om de negativiteit. Ik weet dat je dat niet bedoelt hoor. Maar dat is wel een aspect. Dat is eigenlijk wel hoe het vaak gezien wordt. En dat is ook gebaseerd op wat de media meestal brengt. En ik maak zelf deel uit van die media. Ik heb ook veel voor kranten gedaan bijvoorbeeld. En dat is toch waar vaak het accent op ligt. En dat is ook terecht. Want die functie heeft ook de media. En dat moet ook als een soort van klokkenluider vaak moet dat gebracht worden. Maar daarbij wordt heel vaak voorbij gegaan aan dat er ook vaak heel veel sterke en goede dingen gebeuren. En met dit project heb ik heel bewust gekozen om het daarop te richten. Dus dat is echt een bewuste keuze. En dat vind ik terecht. Hè? Want er gebeurt ook heel veel moois in de wereld. En er is veel kracht. En dat krijgt vaak een te kleine stem, vind ik.
En waarom heb je daar juist voor gekozen? Ik bedoel, wat was de reden om dat te willen laten zien? Ben je zo'n positief ingesteld mens?
Nou ja, dat vind ik wel lastig. Ik ben zeker wel reëel hoor. En ik heb hiervoor ook ook echt wel die andere kant gefotografeerd. Voor kant inderdaad bijvoorbeeld de negatieve dingen die om ons heen gebeuren. Maar daar viel dat mij ook wel op. Hè, zeg maar.
Noem ze een voorbeeld dan?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een reportage gemaakt over de Roma en de zigeuners in zigeuners, nou, ook een foute benaming eigenlijk, maar. En dan ga je dus heel veel tijd met die mensen doorbrengen. En dan zie je een hele andere kant dan overal bekend is. En ook met vluchtelingen heb ik ook een Oost-Europa veel gedaan. En daar zag ik dat ook. Dus toen dacht ik, ging me op een gegeven moment wel realiseren van ja, waarom gaat dat eigenlijk altijd zo? En recent trouwens nog was ik in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Heb ik een reportage gemaakt in een vluchtelingenkamp wat op het vliegveld was. Waar eigenlijk de hele bevolking van de hoofdstad heen was getrokken. En heb ik toch uiteindelijk nog een vrij positieve reportage kunnen maken. Omdat er gewoon ook heel veel bijzondere dingen gebeurden. Dan heb ik aangeboden ook aan zowel NRC als de Volkskrant. Waar ik allebei eerder heb gepubliceerd ook. En die gingen toch elke keer kiezen voor het harde nieuws. En dat begrijp ik. En dat is ook een bewuste en ook een terechte keuze wel. Maar het is al toch weer die keuze. Hè? Dus dat vind ik dan ook tegelijkertijd wel jammer. Dus daarom is het misschien wel fijn ook dat er zo'n project als Streets of the World is. Waar de andere kant een keer in wordt belicht.
Ja, Streets of the World, want zo heet het inderdaad. Dat had ik nog niet genoemd. Tweede onderwerp, ook positief.
Nou juist, juist want dat ebola-verhaal is natuurlijk niet
nee,
zo...
Nee, maar omdat we het net over de positieve kant precies, hadden van die foto's. Inderdaad. Nou, vertel het maar.
Nou ja, dus toen was ik dus aan het zoeken naar positief nieuws. En dat kon ik dus nergens vinden. Dus toen heb ik gegoogeld positief nieuws. En toen kwam ik...
Kwam er nog niks.
Ja, dat verbaasde me wel. Toen kwam ik dus bij een site uit die heet happynews.nl. En dat is dus een website waar dus alleen maar leuke berichten op staan. Dus daar heb ik stond een paar dingen waar ik dan blij van werd.
En waar was je blij van?
Nou, ik zag een paar dingen staan over economische groei die weer is ingezet. Ik zag dingen over dat er weer meer mensen worden uitgezonden in Nederland. Ik zag dat er meer zonne-energie wordt gebruikt. Dus dat soort dingen gebeuren allemaal wel. Maar krijgen op een of andere manier toch weinig aandacht. Dus ik vond het wel mooi om te zien dat daar specifieke websites voor zijn die dat juist wel doen.
waar jij dan ook weer heel blij van wordt.
Ja, ja, ja. Dat, ja, dat zijn, blijkbaar ben ik niet de enige die daar aandacht aan wil geven ook.
Max.
Twee dingen. Met Alice de Bruin.
En vandaag is mijn gast Jeroen Swolfs. Hij is fotograaf. En hij is bezig met een heel bijzonder project, Streets of the World. Hij reist de wereld af, dat doet hij al 5 jaar lang, om alle hoofdsteden in beeld te brengen. En 5 jaar geleden vond hij een geldschieter die het project mede financiert. En de vraag, je hebt er net al iets over verteld, maar is natuurlijk toch, waarom nou specifiek de hoofdsteden? Want ook dat positieve verhaal, als je dat graag vertelt, speelt zich natuurlijk ook af in de rest van zo'n land.
Ja, zeker. Ja, kijk, als je de wereld in beeld wil brengen, is natuurlijk nogal een megalomaan uitgangspunt. Dan moet je daar wel weer, dat moet je dan eigenlijk meteen kleiner maken. Hè? Dus alle landen ter wereld, nou, dan alleen maar de hoofdstad in alle landen ter wereld. En binnen een hoofdstad kan je ook alle kanten op. Dus heb ik gekozen voor het straatleven in het centrum van de hoofdstad.
Ja, ja, om het gewoon wat kleiner te maken.
Ja, en dan maar 1 foto, want anders wordt het zo enorm groot dat je het nergens meer normaal kan laten zien of. Nee, of kan exposeren. Dus, ja.
Maar 1 foto is ook lastig dan, denk ik. Ja, want juist, hoeveel maak je er?
Ja, het verschilt heel erg hoe drukker het wordt, hoe meer ik schiet. Omdat het dan zo'n chaos is dat de meeste foto's gewoon niet goed zijn. Dan
maar noem eens een voorbeeld. Ghana, hoeveel heb je er daar gemaakt? Weet je dat nog?
Of nou ja, in Ghana heb ik dus gekozen voor een markt waar een trein midden doorheen rijdt.
Ja, die zie ik hier inderdaad. Hele kleurrijke foto. Aan de ene kant zie je een groep mensen staan met een paraplu boven het hoofd.
Ja, die verkopen daar naast de rails eigenlijk, verkopen ze dus groenten en zo. Dus nogal stoffig.
Ja, en de trein. En op die trein aan de voorkant tientallen mensen die erop geklauterd zijn.
Ja, einde van de dag. En die eigenlijk pakken zijn gratis ritje naar huis. Mag natuurlijk niet, maar omdat ze met zoveel zijn, is het eigenlijk soort van geaccepteerd. En dus achter zijn gewoon wagons die vol zijn, waar dan mensen misschien iets voor betalen, maar voorop mag natuurlijk niet. Dat wist ik trouwens niet, hoorde ik achteraf. Maar dat was ook wel vrij duidelijk. Want toen ik dacht dat het allemaal goed ging. Die mensen voor in beeld, hè, daar had ik al lang een praatje mee gemaakt. En die vonden het allemaal wel leuk dat ik daar was om een foto van ze te maken. Maar niet natuurlijk met die trein die eraan kwam. En dat werd een enorm gejuich toen ze dichter, of eigenlijk meer een gejoel, toen die trein... Ik zat natuurlijk achter mijn camera, dus ik kon het allemaal niet goed zien. Toen bleek uiteindelijk, toen ze vlakbij waren, dat ze eigenlijk helemaal niet blij waren. En toen zijn er ook nog wel dingetjes naar mij gegooid. Om dan eigenlijk een onvrede daarmee tot uiting te brengen.
Er gaat een telefoon en dan weet ik even niet of die van jou is. Nee, nee, dan ben ik bang dat die van mij is in mijn tas. Die zet ik even onder
Wat ben jij inderdaad?
Ja, ik ben heel slim. Goed, we praten gewoon door over die foto in Accra, Ghana, de hoofdstad van Ghana. Jij kreeg uiteindelijk dingen naar je hoofd gegooid. Ik bedoel, hoe ga je te werk? Ik bedoel, je komt daar aan en dan stel je jezelf voor of hoe gaat dat?
Ja, nou, dat ligt er een beetje aan. Kijk, in dit geval waren er vrij prominent mensen voor in het beeld. Ik probeer altijd wel een soort hoofdverhaal aan het begin, of eigenlijk op de eerste lijn van de foto te krijgen. Ja, en dan moet je meestal, als die mensen daar gewoon blijven staan, dan moet je dat natuurlijk wel overleggen. Want het is een beetje raar dat er in één keer iemand een camera in de neus duwt en gewoon ongevraagd foto's gaat maken. Dus dat heb ik in dit geval wel gedaan. Maar kijk, in de achtergrond of mensen die voorbij lopen ietsje verder, dat zijn er vaak zoveel, dat kan ik natuurlijk niet aan iedereen gaan vragen. Nee. Want ik moet nooit te fotograferen toe. Dus met zo'n trein bijvoorbeeld, het zag ik helemaal niet aankomen dat die mensen blijkbaar niet zo leuk vonden om gefotografeerd te worden. En dat heb ik al moeten bekopen met wat flessen water en dergelijke.
Maar gebeurt dat vaker, dat je zeg maar aangevallen wordt?
Ja, nou, in datzelfde Liberia waar ik dan net zo vrolijk over was, kreeg ik wel een pistool op een gegeven moment op mijn hoofd.
Een pistool?
Van, ja, van iemand die waarschijnlijk al had gevochten ook in de oorlog. En dat zag er helemaal niet goed uit. En dat was een oud legerpak aan. En die trok in één keer een pistool en die zei, white man, boom, boom. En toen ging hij mij een beetje aan staan kijken.
Maar er gebeurde verder niks. Er kwam
ik heb mij in gedag gezegd en gezegd dat ik dat ik er nou wel vandoor ging. En dan moet je gewoon een beetje weglopen en maar kijken wat er gebeurt. Ik weet helemaal niet of dat ding geladen was of weet je. Maar je schrikt natuurlijk enorm van zo'n moment. En dan kan in één keer kan de situatie omgaan, want die foto is uiteindelijk heel vrolijk geworden. Maar het zei ik al, er zijn zoveel mensen. Dus je weet nooit wie ineens het er gewoon niet mee eens is. En dan moet je wel dan op dat moment moet je daarmee omgaan. In Soedan ben ik ook out of nowhere. In Zuid-Soedan, in Juba, nog voordat het daar helemaal misging. Ben echt in één keer stonden er 30 mensen om me heen te trekken en te schreeuwen en een beetje half te slaan. En bleek het in één keer dat het een zwarte geldwisselmarkt was die ik aan het fotograferen was. Dat ik dan niet. Ik weet ook niet altijd alles, zeg maar. Dus, nee.
Dan ben je iets aan het fotograferen wat ze natuurlijk helemaal niet willen.
Ja, inderdaad. Dus dat wordt je dan wel duidelijk gemaakt. En dan moet je ook gewoon wel wegwezen.
Ja, want werk je eigenlijk altijd alleen? Ben je dan altijd alleen op zo'n plek?
Ja, maar sommige landen waar ik van tevoren weet, nou, in Juba en Zuid-Soedan had ik dan een fixer bij me. Die had het eigenlijk moeten weten. Maar goed, die dacht waarschijnlijk dat het ook wel kon. We heeft hij ook trouwens wel geweten zelf. Maar we zijn uiteindelijk wel goed weggekomen hoor. Maar vaak als ik van tevoren weet dat het echt dat het gevaarlijk is, dan neem ik iemand mee. En die is ook vaak wel bewapend dan. En echt gevaarlijke plekken, dan ga ik bijvoorbeeld mee met de VN of de Rode Kruis. Of soms ook met militairen.
Noem eens een plek dan waar je onder begeleiding van militairen...
Afghanistan.
Ja, ja.
In Kabul heb ik dat onder begeleiding gedaan. Zodat ik daar veilig door de straten kon lopen. En als je er heel lang bent, dan weet je op een gegeven moment wel waar dat kan en niet. Maar het nadeel in mijn geval, met mijn project, is dat ik vaker zo kort ben. Het moet ook, anders komt het nooit af. Dan zijn dit wel de verstandige keuzes.
Ja, wat
mij.
Is kort? Waar moet het
vijf aan? Dagen.
Vijf dagen.
Vier, vijf dagen, ja.
En wat voor foto is het geworden in Kabul?
Ja, dat is wel mooi, vind ik zelf. Het is eigenlijk een vrij druk straatbeeld. Mooi licht ook, een beetje onheilspelbaar wel. Onheilspellend. En daar loopt een vrouw in een hele mooie blauwe, hè, een boerka loopt uit beeld eigenlijk als enige. En dat is een soort van spookverschijning eigenlijk bijna.
Ja.
En je zit niet te kijken.
Ja.
Daar spreekt ook wel heel erg, ja, daar spreekt hoop uit, vind ik. Maar ook wel, hè, is het de vraag, loopt ze echt uit het beeld of komen ze natuurlijk uiteindelijk gewoon weer terug, hè, die Taliban. En dat gaan we natuurlijk zien. Dus in zo'n foto probeer ik zo'n verhaal mee te geven eigenlijk naar uiteindelijk, hè, voor de toeschouwer. Of het ligt aan een beetje aan of je het eruit houdt. Maar
goed, ik zie nu een foto waar ik inderdaad een vrouw met een
boerka.
Met een boerka inderdaad weg zie lopen. Ik bedoel, maar jij zit daar dan. Wat gebeurt er dan? Zie je dan gelijk dat beeld van dat is een mooi beeld? Of,
ja, nee, nee.
Of zoek wat je daarnaar?
Nee. Ja, nee, het was ook vrij. Uiteindelijk is dit moment vrij rustig over. Maar het was heel druk en ik stond eigenlijk een stuk terug. En zij kwam heel snel aangelopen, waardoor haar boerka een soort van wapperde in de wind, omdat ze ook blijkbaar haast. En dat vond ik al mooi. En dat is het fotografisch natuurlijk wel mooi dat zo'n boerka dan wappert. En toen ben ik eigenlijk achter haar aangelopen, maar ik had dus die militairen bij me. Dus die moest ook in één keer met mij meegelopen. Die staan net buiten beeld natuurlijk. En liep daar vrij hard. Dat heb ik helemaal niet overlegd. Dus die schrok er ook een beetje van. En ik eigenlijk tijdens het lopen heb ik die foto gemaakt. En die is het eigenlijk vrij goed eruit gekomen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld wat ze verkopen op straat. Er zit een of ander mannetje zit in een kruiwagen met iemand anders te praten. Er allerlei toiletpapiers blijkbaar in de uitverkoop op de stoep. Dus hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet waar mensen daarmee bezig zijn.
Maar gebeurt het ook wel dat je achteraf denkt van, oh jeetje, hier heb ik wel echt alles te pakken.
Ja, zeker. En ik zie ook zeker niet alles. Hoor, op het moment dat ik die foto maak, ik was voornamelijk met die boerka bezig en uiteindelijk zag ik wat er eigenlijk allemaal nog veel meer, en misschien registreer je dat wel onbewust hoor, als fotograaf op een gegeven moment ook wel, maar ik heb genoeg foto's waar ik achteraf, als ik echt goed ga kijken, dat er toevallig nog iets hulp is, dat net iemand ergens springt, of dat er net, weet ik veel, omhelst wordt, of een kindje wordt opgetild, wat ik dan helemaal niet zag, want het is allemaal grote hoek, dus er is heel veel in beeld, dus vaak heb ik wel nog een extra verrassing als ik thuis eindelijk ga kijken.
Ja. Ben je ook in Cairo geweest?
Ja, als een van de eerste heb ik gedaan ruim voor de hele ommezwaai daar eigenlijk.
En wat heb
dus
je daar
in die zin
verwacht?
Is die niet meer zo actueel. Maar ja, als je met
zo'n... Wat zien we hier? Een jongetje in een
ja, die zit in een afvalbak. Is die aan het zoeken, terwijl om hem heen allerlei eten is eigenlijk. Dus dat vond ik daar wel een wrang beeld. Dus er zijn ook zeker foto's die wat heftiger zijn hoor. Er zijn zeker nog wel heftige foto's dan deze ook. Dat was helemaal in het begin. Dus het project is daarna ook wel enigszins wel een beetje veranderd naar iets wat positiever dan dit beeld. Ja. 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 Maar dat mag er ook wel in, want er gebeuren natuurlijk ook heel veel van dat soort dingen wel.
Ja, nou ben jij in Cairo geweest, maar wij spraken vandaag voor de rubriek die wij in deze uitzending altijd hebben met Rena Netjes, ook journalist, geen fotojournalist, gewoon journalist of schrijvend journalist. Laten we even luisteren naar haar herinneringen van Cairo. En we spreken dan over de datum waar zij het over heeft, 25 januari 2011.
1815,
1967,
2001,
1995,
1977,
1986,
2004,
2011.
In 2011 was ik in Cairo en ik deed interviews voor het Parool. En de Egyptische activisten hadden aangegeven dat ze wilden proberen om een revolutie te ontketenen zoals in Tunesië, maar erg veel hoop was er niet. En op 25 januari wilden ze dat proberen, gingen ze 's ochtends de straat op, maar de straten waren eigenlijk vrij leeg. En ik zag het op tv en ik dacht, nou, ik ga gewoon lunchen met vriendinnen.
Een grote demonstratie in Cairo in Egypte is uit de hand gelopen. Duizenden mensen hadden via internet opgeroepen tot de dag van de revolutie.
'S Avonds kom ik thuis en toen bleek het allemaal enorm groot te zijn geworden. En de Egyptische politie ging de opstand keihard neerslaan met traangas, met water en met stokken en geweld. Die volgende ochtend belden allerlei collega's dat ze zouden komen. Ik sprak vloeiend Arabisch, was de eerste. En iedereen kwam toen naar Cairo toe om te zien wat daar zou gaan gebeuren.
Nicole, hoe is de situatie daar nu?
Nou, de hele stad is echt belegerd. In elk straatje in het centrum staan enorme hoeveelheid ordentroepen.
Ik was al producer voor de NOS en we zijn toen met z'n allen in het Samira Amis Hotel neergestreken.
Niks doet het meer. Nou zitten wij in een hotel waar het toevallig nog wel werkt. Hier zitten veel rijke toeristen. Wij doen ook alsof we toeristen zijn.
Uiteindelijk hebben wij daar ongeveer 5 dagen gezeten, want ik ben toen met mijn collega's één keer ben ik behoorlijk lastig gevallen door een groep mannen. Eigenlijk collega Sander van Hoorn en Nicole de Verver hebben mij gered uit de klauwen van een groep van 50 mannen. Wij dachten eerst van, nou, dat is een groepje dat gewoon vrolijk naar Tahrir gaat demonstreren, maar dat bleek aanhangers van Mubarak te zijn die even enorm mij te grazen wilden nemen, omdat ze het beeld wat westerse media de wereld inbrachten, dat vonden ze niet leuk. Dus ze dachten van, nou, we pakken haar beet. Mijn blouse was helemaal gescheurd. Ik dacht eigenlijk dat mijn laatste moment had geslagen. Het is ongelooflijk dat Sander van Hoorn en Nicole Verver mij uit die groep hebben weten te trekken. En wat ik ook heel erg vond, ik riep de hulp in van het leger dat daarnaast stond, maar die deden helemaal niets. Nou, op dat moment wist ik, die hadden instructies, die stonden helemaal aan de kant van Mubarak. Die hadden instructies om niet westerse journalisten te helpen. En dat was heel naar eigenlijk, als je ziet dat je zelf in nood bent en die soldaten staan daar en doen gewoon helemaal niets.
Rina Netjes was dat over 25 januari 2011. Ik praat verder met fotojournalist Jeroen Swolfs. Ja, zij zit echt dan midden in het nieuws, om het zo maar te zeggen. Dat doe jij natuurlijk niet, hè? Met jouw werk, met jouw project Street of the World.
Ja, nee, dat is niet. Ik ben geen nieuwsfotograaf, dus die gaan er specifiek op af. Wat bij mij wel eens gebeurt, is dat het gewoon om me heen ontstaat. En dan zit je er wel in, maar dit zijn wel andere correspondenten dan ik ben, ja.
Ja, waarom kies je daar voor jouw project en niet bijvoorbeeld voor het echte nieuws?
Nou, dat heb ik wel gedaan ook, hoor, hiervoor. Maar ik wilde juist, dat is ook weer toch een beetje dat positieve laten zien. En ja, dat is toch als journalist wel vrij of werkend voor dat soort media, ja. Is dat toch wel lastig, vind ik. En ik vond het ook mooi om gewoon gedurende een langere periode aan één project te werken en daar ook eigenlijk zonder enige sturing een hele eigen statement in te kunnen maken. En je zit natuurlijk als journalist zit je toch vaak met redacties en met nou ook wel kleuren van bepaalde zenders. En daar moet je natuurlijk ook wel rekening mee houden.
Nu kun je eigen ding doen.
Ja, dit is helemaal wat ik zelf vind, wat ik zelf wil vertellen, waar ik er zelf over wil schrijven. En het is ook, ja, het zijn eigenlijk ook een avontuur wat zich in 5, 6 jaar afspeelt, waar heel veel mensen in kunnen meereizen. Dus het is eigenlijk veel meer een documentaire die zich afspeelt over de hele wereld, dan dat het elke keer losse nieuws. Dus het is ook in die zin helemaal niet te vergelijken. Maar nee. Wat ik net zei, die Centraal-Afrikaanse Republiek, daar kon ik dan ineens heen via de VN, via een meisje wat ik daar kende. En daar was dat volledig aan de gang. Dus dan, ja. dan kom ik wel eigenlijk via dit project ook in dat soort situaties terecht. Maar dat, ja, dat is eigenlijk dan meer van toeval. Zeg maar. Ja,
maar je gaat binnenkort alweer weg, hè, zaterdag? Of wanneer?
Ja, ja.
Je bent net terug. Ik bedoel, elke keer een paar dagen thuis. Dat doe je al jarenlang.
Ja.
Is het ook niet een heel eenzaam project?
Jazeker. Ja, nee, is het ook wel. En in die zin werk ik ook hard toe, zeg maar, naar de afronding hiervan na 5 jaar. Dat zal, als het goed is, over een jaar, ruim een jaar, zou ik dan klaar zijn.
Ja, want je bent bijna nooit thuis.
Nou, ik ben vaker weg dan thuis. En een stuk vaker. Ik ben op zich nog vrij veel in Nederland tussendoor, want er moet hier ook wel vaak dingen gebeuren. En zeker de laatste jaren kom ik vaker, omdat ik ook dichter bij huis ben. Hè. Ik ben in het begin helemaal begonnen in de Pacific. En ik heb het eigenlijk zo ingedeeld dat naarmate het project verstrijkt, dat ik steeds dichter bij huis kom. Dus ik kan ook makkelijker terug. Nou, dat is wel fijn. Natuurlijk is daar maken we wel gebruik van.
Ja, kun je nog een soort leven opbouwen met familie of vrienden of partner of wat dan ook?
Ja, nou, zeker dat laatste is in het begin wel lastig geweest. Nog steeds wel trouwens, maar kijk, familie is gewoon familie en die steunen natuurlijk altijd wel en vrienden gelukkig ook. Maar nee, dat is wel, dus na 5 jaar, dus ga maar rekenen hoeveel hotelnachten dat zijn, dat je gewoon in je eentje s'avonds of ervoor kiest om weer op pad te gaan als dat kan. En als dat je met totale vreemden moet je dat weer gaan doen.
Het is niet in elk stadje een schatje.
Nee, zeker niet. Dat zou mooi zijn, maar dat... Nee.
Zou mooi zijn.
Nee, goed, maar dat is natuurlijk een grapje. Maar het is vooral, dat is de eenzame kant ervan. En, En ja, in die zin vind ik het helemaal niet erg als dit uiteindelijk wel klaar is. Maar ik vind het nog steeds wel enorm genieten dat ik dit aan het doen ben en ook kan doen.
Ja, wat welke foto of welk land of welke hoofdstad heeft op jou nou het meeste indruk gemaakt?
Nou, recent inderdaad wel Bangui. Dus hè, dat inderdaad een hele bevolking eigenlijk zich verplaatst naar een vluchtelingenkamp rond het vliegveld. Omdat daar dan Franse militairen zitten die het daar veilig houden. Dat is heel bizar, hè? Want ik fotografeer wel het centrum van de hoofdstad. En daar waren gewoon geen mensen weer. Het enige wat daar gebeurde was die milities die elkaar aan het bevechten waren. Dus dan moet je gewoon ook je hele eigen kader verlaten. En een enorme surreële omgeving tussen al die oude vliegtuigen waar mensen dan in zitten. En onder vleugels wonen en daar een beetje proberen de tijd uit te zitten. Maar wel ook het echt wel doorzetten.
En kun je dan dat ook wat opbouwen met mensen als je zulke foto's maakt? Ik bedoel, je gaat naar al die steden, je zoekt het juiste moment. Is het gewoon een kwestie van een foto maken en weer wegwezen? Of hou je er ook vrienden aan over?
Jawel, nou ja, vrienden, dat is wel een groot woord. Maar je komt natuurlijk wel terug. Dus ik ben er een paar dagen geweest en er zijn een paar mensen met wie het meteen een soort van leuk is. En dan ga ik wel de volgende dag weer langs om even een babbeltje te maken met, zoals in dit geval dan in het Frans, maar ging nog vrij goed. En Brent zat er ook een kerel, zat de gitaar te spelen. En die zat gewoon een gitaar te spelen daar midden aan het vluchtelingenkamp. En een beetje zingen samen. En ik speel ook een beetje gitaar. Dus nou, ik een liedje, hij een liedje. En dus het zijn niet hele heftige dingen, maar je ligt wel even contact met een aantal. Ander had een kapsalonnetje en heeft daar een beetje gekeken of hij dan wat aan mijn haar kon doen. Dus en dat vinden zij ook wel mooi, dat het niet alleen maar oppervlakkig en alleen maar die hulp, maar dat mensen ook wel degelijk ook wel ze zien, zeg maar, als het ware. Dus dat kan je dan wel doen als je daar een paar dagen bent.
En
maar
is het ook als mislukt?
Het wrange was dus dat vliegveld waar toen ik aankwam, zag ik al dat vanuit de lucht dat enorme vluchtelingen kwam, maar toen was ik er nog niet geweest natuurlijk. En uiteindelijk vlieg je wel daar weer weg 5 dagen later. Letterlijk vlieg je dus gewoon echt naast ze weg, over ze heen. En waar je dan een paar dagen rondgelopen. En dat is natuurlijk heel bizar. Dat ik kan dan weg. Ik kan dan gewoon in een vliegtuig stappen en er vandoor gaan. En dan zie je gewoon ze letterlijk gewoon kleiner worden. En zij zitten daar nog en ik kan er vandoor.
En hoe zit je dan in dat vliegtuig?
Nou ja, dat voelt wel. Verdrietig is, maar dat raak je wel degelijk van. Waarom is het eigenlijk zo dat waarom zit het? Waarom gaat het zo? Hè? Mm. Maar dat zijn natuurlijk vragen die je ook niet. Niet even heel simpel kan beantwoorden, maar dat raak je wel degelijk.
Ja,
dat je...
Heeft dat project wat dat betreft je ook nog veranderd? Omdat je zoveel gezien hebt inmiddels?
Ja, wel. Maar om daar een soort van uiteindelijke conclusie aan te verbinden. Ik denk dat dat nog best wel lastig wordt eigenlijk, hoor. Want het is gewoon wel allemaal heel ingewikkeld. Maar ik heb in ieder geval heel erg gezien dat er ook overal echt wel mooie en goede dingen gebeuren. En dat. Meer dan ik dacht ook, zeg maar, voordat ik aan begon. Dus dat vind ik in ieder geval een fijne uitkomst.
Ja, en als het project is afgerond, naar schatting over een jaar of zo, zei je net?
Ja, ruim een jaar.
Ja. Wat gebeurt er dan met de foto's? Wordt het een boek, een tentoonstelling?
Ja, daar begon het aanvankelijk mee met een fotoboek. Maar gaandeweg zijn we natuurlijk achtergekomen dat we wel heel veel andere mooie dingen daarmee kunnen doen. En we willen ook echt wel de foto's terugbrengen naar die steden in allerlei verschillende soorten exposities. En zodat mensen in Afrika bijvoorbeeld ook kunnen zien hoe wij hier leven. Want daar hebben zij er weer flauwe nul van. Dus het komt uiteindelijk wel weer terug in de straten. Dat is de bedoeling.
Nou, ik wens je nog veel succes. Zaterdag dus weer op pad.
Ja.
Naar de volgende hoofdstad. Dankjewel, ja. Jeroen Swolfs. We spraken over zijn project Streets of the World. Dit was 2 dingen voor Max van vandaag. Meer informatie kunt u vinden op onze website 2dingen.nl. En morgen is dwaze vader Leo Bevaart te gast. Hij stond 25 jaar geleden aan de wieg van de stichting Dwaze Vaders. En binnenkort verschijnt een boek over zijn werk. Goed, en zometeen op deze zender de VPRO met Bureau Buitenland. Vandaag gepresenteerd door Chris Keijnen.
2 dingen. Een programma van Max. NPO Radio 1.